Wat fijn dat je luistert naar de podcast van Liefde van een Moeder. Ik ben Mildred en in deze podcast deel ik eerlijke informatie over het slapen vanuit wetenschappelijk onderzoek die jouw intuïtie ondersteunt. Voordat we starten, ik ben een beetje schoor na een weekendje weg. Als je mij ook volgt op Instagram, Facebook of via de nieuwsbrief, dan weet je dat ik het afgelopen weekend voor het eerste weekendje weg ben geweest zonder de kinderen, nu de jongste 4 is. Het was echt heel bijzonder en hoewel ik tijdens het weekend weg vaak naar huis wilde omdat ik de kinderen miste, vond ik het ook heel leuk om eens alleen op pad te zijn. Voor alle moeders die zich gepusht voelen om ook eens een weekend weg te gaan zonder hun kindje, maar dat eigenlijk niet willen, ik zal hieronder de link naar een aflevering delen over je kindje of zelf uitlogeren gaan, wanneer, hoe en waarom je dat wel of niet zou doen. De kern is altijd, het kan, maar alleen als jij dat wil, niet omdat anderen zeggen dat je dat moet of omdat je kindje anders nooit leert zonder jou te slapen en bla bla, al die kul argumenten. Feit is gewoon dat een kindje de moeder nodig heeft, maar de moeder vaak ook een kindje. Dus als je maag verkrampt bij de gedachte aan een logeerpartijtje of een weekendje weg, dat is normaal en dat hoef je ook helemaal niet te doen, tenzij je dat graag zelf wil. In deze podcast gaan we kijken naar het slapen met open mond, zowel voor kindjes die door de neus als door de mond ademhalen. Als je de informatie in deze podcast nou interessant vindt, dit zijn onderwerpen die in de online cursus Beter slapen vanuit verbinding aan bod komen. Wil je dolgraag meer begrijpen van het slapen, maar bovenal veel meer rust en zelfvertrouwen ervaren, dan is deze 4-weekse cursus echt een must om te volgen. Meer dan 1500 moeders hebben hem al gevolgd en naast meer slaap hebben ze ook meer vertrouwen in zichzelf als moeder gekregen daardoor. Dus ben je er aan toe het slapen meer te begrijpen vanuit de wetenschap en jouw intuïtie te kunnen bijsturen, dan kan je je aanmelden voor de online cursus en help ik je binnen 4 weken naar meer slaap en rust. Goed, laten we beginnen met het onderwerp van vandaag, namelijk slapen met open mond. Slapen met open mond is een niet natuurlijke positie voor de mond. Hoewel het er vaak heel onschuldig en soms zelfs heel lief uitziet, heeft het verstrekkende gevolgen. De tong ligt dan namelijk niet tegen het gehemelte aan. Een reden hiervoor kan een te korte tongriem zijn of een luchtwegobstructie. Oftewel een probleem in de luchtweg waardoor een kindje niet goed door de neus kan ademhalen. Maar door de mond ademen zorgt onder andere voor een te smal gebit. Er is geen ruimte voor alle tanden en kiezen. Een niet goed ontwikkelde neus- en keelholte. Het kan tandbederf veroorzaken. En de nekwervels ontwikkelen niet goed. Een ander belangrijk gevolg van met open mond ademen is ADD of ADHD. Waarom dat zo is, dat snap je zo. Het kan ook zorgen voor slaapgerelateerde ademhalingsstoornissen, zoals slaapapneu. Dus in het kort, neusademhaling is voor mensen de beste ademhaling. Het zorgt er dus onder andere voor de juiste anatomie van de nekwervels, brede kaken en gebit. En het zorgt er ook voor dat de adem wordt verwarmd, gereinigd van virussen en bacteriën en bevochtigd voordat hij de longen binnenkomt. Vaak zie je dat bij kindjes die met de mond open slapen, dat ze vaak hoesten of juist longproblemen hebben. Maar wat heel belangrijk is natuurlijk voor deze podcast over het slapen, is dat het vaker voor zorgt dat als een kindje met de mond open slaapt, dat hij heel onrustig slaapt. Allereerst door de fysieke ongemak die een kindje ervaart van een droge mond en keel. Als je zelf met je mond open slaapt, word je soms ook tussendoor wakker en snak je naar een slok water. Maar er is nog een belangrijk onderdeel. Als je gaat slapen, wil je namelijk dat je lichaam in diepe rust komt. Daardoor krijgt je lichaam de kans te herstellen. Wondjes worden geheeld, de darmen herstellen en het lichaam kan groeihormoon aanmaken. En om dit goed te begrijpen nemen we een klein stapje naar het autonome zenuwstelsel vanuit de polyvagaaltheorie, om hier net wat meer achtergrond bij te hebben. Het autonome zenuwstelsel bestaat grofweg uit 3 takken. En deze 3 takken zijn heel belangrijk voor hoe jij in je vel zit als moeder, maar ook voor hoe je kindje in zijn vel zit. Een eerste tak is het ventraal vagale deel. Deze zenuwbaan loopt via de voorkant, onder andere via je gezicht, mimiek, je stembanden en hart. Dit deel is online als je verbinding maakt met mensen om je heen en dan voel je je heel rustig en ontspannen en veilig en je kan met een open blik om je heen kijken. Je ademhaling is dan rustig en je hartslag is regelmatig. Dit deel wordt geoefend en geactiveerd als een kindje aan bijvoorbeeld de borst drinkt. Het ademt, zuigt en slikt tegelijkertijd. Deze zenuwbaan is ook heel belangrijk voor emotieregulatie op latere leeftijd. Daarom heeft het voeden ook zo'n kalmerende en regulerende werking. Activatie van deze tak vindt plaats door de tong tegen het gehemelte te houden. En daar kom ik zo op. Het tweede deel van het autonome zenuwstelsel is het sympathische zenuwstelsel. Als je dreiging ervaart, neemt dit deel het over. En je kent het waarschijnlijk wel als de vecht- en vluchtrespons. Je lichaam mobiliseert zich om te gaan vechten of vluchten. En je ademt met je mond open om voldoende zuurstof binnen te krijgen. Kan je niet vechten of vluchten en blijft de dreiging aanwezig, dan ga je door naar de dorsale vagale zenuwbaan. Is de dreiging echter opgelost doordat jij actie hebt ondernomen, dan zak je weer terug in die ventrale vagale zenuwbaan. Dus je wordt weer rustig, je kalmeert en je ontspant. Kinderen kunnen niet zelf reguleren, zeker niet in de eerste 3 jaar, en zullen daarbij altijd jouw hulp nodig hebben om te kunnen kalmeren. Daarom zie je dat een kindje die stress ervaart vaak ook heel driftig gaat lopen zuigen, om dan maar die zenuwbaan die via het gehemelte loopt te kunnen activeren. Maar als de dreiging aanwezig blijft en je hebt eigenlijk helemaal geen baat bij vechten en vluchten, dan ga je door naar de dorsale vagale zenuwbaan. En deze zenuwbaan, dat is eigenlijk de grove rem van je hele systeem. Je schakelt uit. Je verbreekt de verbinding met je omgeving of met je eigen lichaam. Dit zie je vaak gebeuren bij mensen die een heel erg ongeluk meemaken, waarbij ze niet kunnen ontsnappen uit de situatie. Of als ze worden overvallen en ze kunnen niet zelf wegkomen, omdat hun overvallen sterker is. Maar je ziet het ook in het klein gebeuren bij shock, bij flauwvallen of bij bevriezen. Of je hebt het misschien wel eens gehad op het moment dat je een blackout hebt, als je voor een groep moet spreken. Of als je een spreekbeurt moest houden als kind en je komt voor een groep te staan. Eerst word je heel erg geactiveerd en wil je vechten en vluchten, het liefst vluchten. Maar als dat dan niet kan, dan word je eigenlijk vastgenageld aan de plek waar je staat. Dan heb je een blackout. Nou ja, dit is ook in het heel kort wat er gebeurt op het moment dat je een kindje slaaptraining laat ondergaan. Want er is al lang onderzoek geweest waaruit heel duidelijk blijkt dat kinderen niet zelf kunnen downregulating, zoals het in het Engels mooi heet. In het Nederlands is er eigenlijk geen goede vertaling voor, maar je kan niet goed naar beneden afschakelen. Een kind heeft er altijd een volwassene bij nodig. Dus op het moment dat een kindje in slaap valt na het doen van slaaptraining, vanuit heel veel stress en vanuit heel hard huilen en gillen, en dan wordt dan in één keer stil zonder dat er een volwassene bij is geweest om daarbij te helpen, dan laat onderzoek zien dat zo'n kindje dus in die bevriesmodus is gekomen. Dus die dorsale vagale zenuwbaan. En je voelt hem al aankomen. Ik heb hem net al heel even kort genoemd. Als je met de mond open ademt, dan blijft die sympathicus geactiveerd. Oftewel die vecht- en vluchtmodus. Want je geeft fysiek niet het signaal dat er geen dreiging is. En dat zorgt ervoor dat het lichaam niet goed in diepe rust kan komen. Of heel concreet, je kindje kan minder diep slapen als hij met zijn mondje open slaapt. Er is minder herstel nodig. En je ziet ook heel vaak dat deze kinderen elke 3 kwartier, elk uur wakker schrikken. En eigenlijk een soort van in paniek lijken te zijn voordat ze weer in slaap kunnen vallen. Dus als je kindje met de mond open slaapt, kan dit een mogelijke oorzaak zijn van het onrustig slapen. Er zijn natuurlijk meer oorzaken, die nemen we ook door in de online cursus. Maar dat is niet het onderwerp van deze podcast. Daarnaast is het met de mond open slapen ook een veroorzaker van slaapgerelateerde ademhalingsstoornissen, zoals slaapapneu. En ik was bezig met het voorbereiden van deze podcast, toen kreeg ik ook een berichtje binnen van een moeder die zei, ja, de arts die zegt dat mijn kindje van 1,5 dat nog niet kan hebben. Maar slaapapneu, het hebben van ademstops, is eigenlijk iets wat heel veel jonge kinderen hebben. Zeker op het moment dat dat hele autonome zenuwstelsel nog aan het ontwikkelen is, in de eerste 3 maanden na de geboorte. Je ziet dan vaak dat een kindje een langere tijd geen adem haalt en juist dan in één keer een grote teug adem pakt. Dus slaapapneu is gewoon iets heel reëels. En het kan dus versterkt worden op het moment dat een kindje met de mond open slaapt. Het komt vaak voor door een luchtwegobstructie, bijvoorbeeld doordat er vergrote neus- en keelamandelen zijn. Een luchtwegobstructie blokkeert dan de mogelijkheid om door de neus te ademen. Vergrote neusamandelen zorgen trouwens ook weer afsluiting van de buis van Eustachius bij de oren, waardoor een kindje weer meer oorontstekingen krijgt. Op de site van kno.nl staat erover dat de volgende symptomen vaak voorkomen bij kinderen met obstructief slaapapneu. Of wat het dus betekent met slaapapneu doordat er een belemmering zit in de luchtweg. En dat zijn snurken, stokkende ademhaling tijdens het slapen, onrustig slapen, gedragsproblemen, moeilijk kunnen concentreren en overdag slaperig zijn. En voordat zo meteen mijn hele mailbox ontploft met vragen, mijn kind snurkt wel eens als hij verkouden is, daar hoef je geen zorgen om te maken. Het gaat er echt om dat dit langere periodes plaatsvindt zonder dat je verbetering lijkt te zien. Hoewel het ook zou kunnen dat op het moment dat een kindje vergrote neusamandelen heeft, juist weer vaker symptomen heeft van verkoudheid, omdat het helemaal dicht zit. En vervolgens die mondademhaling ook weer zorgt voor problemen in de luchtweg, waardoor die iedere keer geïrriteerd blijft en een kindje juist heel veel hoest. Dus het kan. Het is een beetje kip of ei verhaal. Soms hou het in de gaten als het niet al te vaak gebeurt op het moment dat je kindje fit is. Dan hoef je er geen zorgen om te maken. Minder vaak voorkomende symptomen die ook kunnen wijzen op obstructief slaapapneu zijn. Slapen met het hoofd ver achterover. Misschien herken je dat wel. Een kindje legt dan eigenlijk zijn hele hoofd achter in de nek om maar die luchtweg open te krijgen en goed te kunnen ademen. Veel zweten in bed. Nou, en voor de meeste van jullie nog niet relevant, maar in bed plassen kan daar ook een oorzaak, kan daar ook een gevolg van zijn. En 's morgens hoofdpijn hebben, maar dat is zo lastig om te zeggen bij hele jonge kindjes. Maar als je deze symptomen herkent, dan zijn het absoluut dringende redenen om naar een huisarts te gaan en een doorverwijzing te vragen naar de KNO-arts. Het probleem is dat ik ondertussen weet uit veel ervaring met jonge ouders, is dat het echt zoeken is naar een zorgprofessional die deze kennis in huis heeft en je niet zomaar wegstuurt. Als je echter vermoedt dat dit een achterliggende oorzaak is van het slechtere slapen van je kindje, dan kan het wijs zijn om toch een second opinion aan te vragen of even bij een andere huisarts langs te gaan en aan te dringen op verder onderzoek. Ik snap het ook wel, naast dat de kennis weinig aanwezig is, is operatief ingrijpen echt wel een ding. Omdat een operatie natuurlijk moet onder narcose op het moment dat er sprake is van vergrote neus- en keelamandelen. Maar het probleem is ook dat als er te vroeg wordt ingegrepen, dat een kindje mogelijk weer teruggroei krijgt van de verwijderde amandelen. Dus dat maakt het lastig om al heel jong in te grijpen. En wat ook nog een probleem is, is dat op het moment dat er wel medisch wordt ingegrepen en bijvoorbeeld de neusamandelen worden verwijderd, is dat deze ook gemakkelijk terug kunnen groeien als er vervolgens geen goede logopediste of prelogopediste helpt om het mondademen. Want als je de obstructie wegneemt, dan is het vaak zo dat het kindje nogal door de mond blijft ademen, omdat hij dat zo geleerd heeft. Nou, en dat zorgt er dan voor dat je uiteindelijk niet de voordelen hebt van de operatie. Maar als een kind door de mond blijft ademen, terwijl de neusamandelen zijn verwijderd, hebben de neusamandelen ook een grotere kans om terug te groeien. En daarbij is juist de kans op slaapapneu op langere termijn iets groter op het moment dat je niks doet aan de mondmotoriek, aan de kracht in de kaak en aan de neus. Dus dat maakt het lastig als je al een zorgprofessional treft die hier kennis van heeft, om ook de volgende stappen te kunnen uitvoeren. Onze persoonlijke ervaring is met ons jongste zoontje. Hij had hele grote neus- en keelamandelen. En ik wist dat dit een probleem was, maar ik wilde ook niet al te vroeg ingrijpen met het risico dat je vervolgens het probleem uiteindelijk groter maakt. Maar hij snurkte echt heel erg. Het was net een houtzagerij. En hij sliep met zijn hoofd altijd heel ver achterover gebogen om maar adem te kunnen halen. Hij was heel vaak verkouden. Hij had heel vaak een hoestje. En de longen en de keel waren constant geïrriteerd. En hij was jarenlang elk uur wakker. Hebben wel dus nog tot hij bijna 4 was gewacht met een operatieve ingreep. Ook omdat we dus niet wilden dat het terug zou groeien. Ook omdat we de logopedie er gelijk bij wilden betrekken. En achteraf hadden we het misschien eigenlijk wel eerder kunnen doen. Sinds we hebben ingegrepen, dat is van januari dit jaar, is hij amper nog verkouden. Hij hoort beter, hij heeft minder driftbuien, omdat hij minder moe is. Hij slaapt veel dieper, hij heeft geen dutjes overdag meer nodig. Dus het heeft bij ons echt heel veel positieve dingen in gang gezet. Maar het is vanuit mijn werkgebied dat ik wist dat ik hier wat mee moest. Het is ook vanuit het feit dat ik me op die kennis kon beroepen dat mijn huisarts bereid was om mijn doorverwijzing te geven naar zowel de logopediste als naar het ziekenhuis. In het ziekenhuis werden we echt alleen geholpen aan het probleem, maar we hebben geen nazorg gekregen. En toen ik ook de KNO-arts vroeg van ja, hoe zit het met het feit dat hij nou nog steeds af en toe door de mond ademt? Nou, dat was niet erg en dat zou wel overgaan. En hij maakt zich daar totaal niet druk over, terwijl ik gewoon weet dat er best wel onderzoek ligt naar wat de lange termijn gevolgen zijn als je vervolgens niet met logopedie aan de gang kan. En dan hadden wij gelukkig een hele goede logopediste hier in het dorp, die ook bij hun in de school aan het werk is, waardoor zij hem gewoon elke week eventjes uit de klas kan halen en oefeningen kan doen met de mondmotoriek, met hoe hij zijn lippen houdt. En we oefenen met letters en dergelijke. Maar als ik hier niet zoveel van had geweten, dan had ik best wel erin kunnen verzanden dat ik had gedacht, nou, operatie is geweest, we zijn klaar, het komt vast wel een keer goed. Dus ik raad je echt aan, als je zorgverlener je niet serieus neemt, trek bij een ander aan de bel, ga zelf op zoek. En zorg ervoor dat je die kennis up-to-date hebt, omdat jij daarin zo'n belangrijk persoon bent voor je kindje. Want je kindje kan dit niet voor zichzelf regelen. En zeker met bijvoorbeeld onderzoeken die laten zien dat ADHD en ADD het gevolg kunnen zijn van met de mond open ademen, omdat een lichaam niet in diepe rust kan komen. Dat zijn gewoon best wel verstrekkende gevolgen. Dus het is belangrijk om, als je dit herkent bij je kindje, hou het in de gaten. Wees kritisch. Kom voor je kind op. Lees je in. En zorg ervoor dat je hier wat mee doet als het iets is wat je herkent. En als je dit dus luistert en je vermoedt dat er meer aan de hand is, zoek iemand die je kan helpen. Het is echt een specialisatie op zich. Dus voel je niet ontmoedigd als de eerste zorgprofessional je mogelijk niet goed kan begeleiden. Dus hou er rekening mee dat je mogelijk een aantal keer op een muur kan stuiten voordat je iemand treft die je echt goed verder kan helpen. Goed, ik begin wel aan het einde van mijn stem te zijn. Ik heb denk ik ook alles gedeeld wat ik erover wilde delen. Ik hoop dat je door deze podcast snapt dat door de mond ademhalen geen optimale ademhaling is voor een kindje. Dat er verschillende oorzaken achter kunnen zitten en dat het echt belangrijk is om hierin te duiken als je vermoedt dat dit meespeelt. Omdat het gewoon echt best wel grote gevolgen heeft voor de ontwikkeling van de kaak, voor het gebit, voor hoe je kindje zich kan ontwikkelen, voor hoe goed je kindje kan horen soms op het moment dat er sprake is van grote neusamandelen. Mocht je merken dat je toch graag meer informatie wil over het slapen, ook om sterker in je schoenen te staan tegenover die zorgverleners en al die laat maar huilen adviezen, weet dan dat dit onderwerpen zijn die we in de online cursus Beter Slapen vanuit Verbinding behandelen. Dan ben jij binnen 4 weken een heuse expert op het slaapgebied. En bovendien weet je dan ook waarom die reguliere adviezen zoals laat maar huilen of leg maar een paar nachten apart of je moet stoppen met die nachtvoedingen. Waarom dat allemaal geen dingen zijn die werken op het moment dat er een onderliggend probleem is. En vaak heb je dan al zo'n voorsprong ook op je zorgverlener dat jij gewoon met veel meer zekerheid op kan komen voor je kindje en ervoor kan zorgen dat jullie als gezin weer beter gaan slapen. En realiseer je dus ook hè, dat als je kindje met de mond open slaapt en hij is vaak wakker en hij wil vaak even drinken, dat dat voor je kindje een hele gezonde manier is voor co-regulatie, omdat normaal gesproken dat plaatsvindt doordat de mond gesloten is en die tong tegen het gehemelte aandrukt. Op het moment dat het kindje met de mond open slaapt, dan kan dat niet. Hebben ze vaak nog meer die hulp van buiten, van jou door hun voeding of door hun speentje. Dus juist nog meer nodig om ook echt goed en diep te kunnen slapen. Ik ga het hierbij laten. Ik heb bijna geen stem meer over. En volgende week hoop ik er weer te zijn met een ander onderwerp en met wat betere stem. Het is dan wel vakantie, dus ik ga heel even kijken of het lukt om hem goed op te nemen. Ik heb dan alle drie de kinderen lekker thuis de komende 2 weken. Mocht het niet lukken, weet dan dat je in de online cursus al deze informatie en nog veel meer kan gaan vinden. Dus wil je heel graag sterker in je schoenen staan, wil je graag beter gaan slapen, maar voel je helemaal niks voor de reguliere adviezen en voor de strakke schema's, Weet dan dat ik elk moment klaarsta en dat jij op ieder moment in kan stappen in die online cursus en dat ik je daarin ook heel graag begeleid naar meer slaap en meer rust. En mocht je dan nog met vragen zitten, dan zit er ook altijd een live Q&A bij voor cursisten waarin je al je vragen mag stellen. Ofwel anoniem of gewoon onder je eigen naam, wat jij fijn vindt. En dan help ik je om daadwerkelijk tot een plan te komen om het slapen te verbeteren. Wat voor jou en je kindje ook op lange termijn werkt. En die unieke verbinding tussen jou en je kindje niet verbreekt, maar juist versterkt omdat je leert dat jouw intuïtie eigenlijk 100% wordt onderschreven vanuit het laatste wetenschappelijk onderzoek. Hele fijne dag en tot de volgende keer!